goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld wereldspelers. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
Goedemorgen, het is dinsdag 5 maart 2024. Goed dat je luistert ook vandaag naar de podcast Ochtendnieuws. Frederik Mol is er weer. Goedemorgen, Frederik.
Goedemorgen, Iwan.
We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het belangrijkste nieuws van dit moment. Bijvoorbeeld over de formatie, nog steeds in volle gang.
Ja, Kim Putters, de informateur, heeft het er maar druk mee, al die gesprekken. Hij laat er vrij weinig over los, maar onze verslaggever Leonard Beekman, die weet wel meer.
Ja, stilte is ook wat zeggen.
Ja, precies.
En vandaag is het een belangrijke dag aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Althans, als ze daar wakker worden. Het is Super Tuesday. In 15 staten worden voorverkiezingen gehouden. Nou, wat dat betekent en of er nog verrassingen aan zitten te komen, hoor je zo meteen. We geven je inzicht in de dag die komt. Hier op BNR, op het Binnenhof, in Nederland, in de rest van de wereld. Net zoals elke andere werkdag, de vliegende start van je werkdag. En die beginnen we dus in Den Haag. Want we zeiden het al, NSC-leider Pieter Omtzigt en Geert Wilders van de PVV, die gaan vanmiddag afzonderlijk van elkaar in gesprek met informateur Putters. Formatie nog steeds muurvast, maar Putters zegt, nou, er zijn toch wel mogelijkheden om eruit te komen.
Ik ben bezig op een serieuze manier om de mogelijkheden tot samenwerking tussen deze partijen te verkennen. En om die in beeld te brengen wat daarvoor nodig is. En ja, daar zijn gesprekken voor nodig met elkaar, één op één. Ik praat soms in duo's, we werken dingen uit. Dat is wat we aan het doen zijn om ook echt zeker te weten wat gaat werken.
Dat zei Kim Putters gisteren. Wij gaan naar politiek verslaggever Leonard Beekman. Goedemorgen, Leonard.
Goedemorgen, Iwan.
Nou, we bespraken gisteren al, het zou vandaag kunnen klappen. Het is dus niet geklapt, tot nu toe?
Nee, het is niet geklapt. Nou ja, wat ik dacht is, als er vandaag geen beweging komt vanuit Nieuw Sociaal Contract en de VVD, dan heeft het niet zoveel zin om door te praten. Maar Kim Putters ziet kennelijk openingen die wij van de buitenkant, ja, en ook vanuit de politieke partijen, nog niet zien. We horen nog geen mogelijkheden. We horen nog niet dat er een stap gezet gaat worden. Want er zal een stap richting Wilders gezet moeten worden. Ofwel vanuit Nieuw Sociaal Contract, dat ze mogelijk in het extra parlementaire kabinet gaan stappen, zoals de VVD dat voor zich ziet. Of vanuit de VVD dat ze een minderheidskabinet mogelijk maken, dat gedoogd kan gaan worden door Nieuw Sociaal Contract. Maar dat hebben we nog niet gehoord. En Kim Putters zegt hier, ik ben nog serieus bezig met het onderzoeken naar de mogelijkheden tot een vruchtbare samenwerking waaruit een kabinet kan voortkomen. Nou ja, en we vroegen ook even, hoe lang gaat u dan nog door met kijken naar die vruchtbare poging tot een kabinet? En dan zegt hij, ik heb officieel tot 14 maart, dat is volgende week. En het leek er wel op alsof ze die tijd ook wilden gaan nemen. Dus de handdoek is nog niet in de ring gegooid door Kim Putters. Hij blijft bezig met praten, hij blijft formeren. En dan is hij toch weer de polderaar. Putters, zoals we hem ook kennen vanuit de SER.
Ja, en dus gisteren in duo's gesproken. Vandaag verder met Omtzigt en Wilders, los van elkaar. Waarom die twee? Is dat een logische keuze?
Ja, dat lijkt me wel logisch, ja, omdat het met vertrouwen te maken heeft. En we weten natuurlijk dat in principe bij de VVD willen ze nog iets met de PVV. Zijn zij nog bereid om in een kabinet te stappen met de PVV? Nieuw Sociaal Contract is helemaal niet bereid om in een kabinet te stappen met de PVV. Wil ook nog geen ministers leveren. Dus daar zit, bij Nieuw Sociaal Contract zit echt de frictie. Hij zou kijken van in hoeverre zijn er nog mogelijkheden tot samenwerking. En ook het vertrouwen, dat is geschonden. Vorige week weer, rondom Oekraïne, maar eerder ook al bij de spreidingswet. De spreidingswet werd aangenomen door de Eerste Kamer. De PVV en de VVD wilden er eigenlijk in de achterkamertjes, toen de tijd nog bij een andere informateur, bij Plasterk, wilden daarover gaan praten. Dat zag Nieuw Sociaal Contract helemaal niet zitten. Dus die vertrouwensband tussen deze twee partijen, PVV en Nieuw Sociaal Contract, dat is belangrijk. En is er nog, linksom of rechtsom, een mogelijkheid waarin Pieter Omtzigt en zijn Nieuw Sociaal Contract toch nog steun gaat geven aan een rechtskabinet.
Ja. Heeft Omtzigt nog iets gezegd over de negatieve berichten? Het geroddel over hem. We hebben natuurlijk eind vorige week via de Telegraaf gehoord. Nou, ik zat echt met klapperende oren naar die podcast te luisteren over de rol die Pieter Omtzigt zou hebben tijdens die informatie. Dat hij weg zou lopen, anderen er weer achteraan en weer terug proberen te halen. Heeft hij daar iets over gezegd?
Ja, dat hij het er niet over wil hebben, omdat geroddel en achterklap geen bijdrage leveren aan de formatie. En dat zei iedereen dus. En dat is wel opvallend, want de roddels moeten toch ergens vandaan komen. Die komen niet van de partijen die niet meepraten aan tafel. Dus dat moet bij de VVD vandaan komen, PVV of BBB. En in de wandelgangen hoor je zelf ook wel eens wat. Dus het komt ook bij een van deze partijen vandaan. En het gekke is natuurlijk wel dat je aan de ene kant zegt, met deze man valt niet te praten. Hij wil geen compromissen sluiten. Hij kan geen keuzes maken. En aan de andere kant probeer je met man en macht Pieter Omtzigt erbij te houden. Dat is toch een rare spagaat. Ja. En ik vroeg ook nog eventjes Kim Putters, de informateur, ernaar. Want toen hij zijn opdracht aannam, zei hij tegen heel Nederland, maar ook tegen ons journalisten in een zaaltje, ik ga een beroep doen op het gezond verstand. Ja. En de vraag is natuurlijk wel, is dit nou het gezond verstand waar hij het over had, dat roddel en achterklap?
Ja, daar ga ik niet op in. Roddel en achterklap, daar ben ik niet mee bezig. En dat helpt het proces ook niet. Dus we moeten met elkaar bezig zijn om ervoor te zorgen dat er een perspectief op goede samenwerking voor een nieuw kabinet tot stand komt. En daar ben ik mee bezig.
Ja, het is een degelijke man, hè?
Ja, en de conclusie dat roddel en achterklap niet helpt bij het formeren van een kabinet, daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk in. Maar als je een beroep doet op het gezond verstand van politici, stop nou even met twitteren, stop met over elkaar praten. Mm-hmm. Er is één weekje, want vorige week was de eerste week na het reces dat hij daadwerkelijk in gesprek ging met fractievoorzitters van politieke partijen, ook de kleinere partijen, of de partijen die nu nog niet een kabinet gaan vormen. Mm-hmm. En dan heb je nog geen week zitten praten met elkaar. En dan wordt er in een podcast wordt er al volop gelekt over hoe Pieter Omtzigt zich de afgelopen dagen gedragen heeft. Ja, dat moet toch wel voor Kim Putters een tegenslag geweest zijn. Ja. Dat kan niet fijn zijn op het moment dat je als informateur je week afsluit en de podcast van de Telegraaf komt die dag binnen.
Nee, om dat op die manier te horen inderdaad. Nog eventjes naar, ik zei gisteren al gekscherend, het grote linkse gevaar Timmermans. Nou, we begrijpen, dat is natuurlijk de nachtmerrie van Geert Wilders en dat is ook de nachtmerrie van van veel VVD'ers. Ja. Is dat ook een nachtmerrie van Omtzigt? Of ja, zou die daar misschien wel iets in kunnen zien?
Nou, het Omtzigt laat zich in dat soort bewoordingen niet uit. Hij zegt alleen, het is niet voor niets dat we eerst met de partijen zijn gaan praten waarmee we nu aan tafel zitten. En dat duid ik toch ook wel een klein beetje als Omtzigt. Omtzigt is een man van de procedures. En hij zegt, we moeten recht doen aan die verkiezingsuitslag. Nou, er is duidelijk, er is een conservatief blok in de Tweede Kamer. En wat betreft de man van de procedures is het heel logisch om eerst met de partijen aan de rechterkant te gaan praten en niet naar Timmermans toe te gaan. Maar we hebben Timmermans ook met onze collega Diana Matroos in het begin van de verkiezingscampagne op een podium zien staan. En daar bleken de twee mannen toch wel degelijk veel raakvlakken te hebben. Dus hij sluit niet, zoals de VVD doet. Voor de VVD is het een gruwel, hè? En de PVV al helemaal. Die moeten er niet aan denken. Dat heeft Geert Wilders al op Twitter meerdere malen laten blijken. Voor Nieuw Sociaal Contract is GroenLinks Partij van de Arbeid niet de nachtmerrie, zoals dat voor de twee andere partijen is. Maar, wat ik gisteren ook al zei, die gesprekken met GroenLinks Partij van de Arbeid, die zijn op dit moment nog wel ver weg. Daar zit nog een eindverslag tussen en een Kamerdebat. Dus laten we dat nog heel eventjes parkeren.
Leners, wat kunnen we verder vandaag verwachten in Den Haag?
Vandaag in Den Haag wordt er een petitie aangeboden voor de afschaffing van het eigen risico en eentje met de titel Stop de genocide in Gaza. Daar zal veel aandacht voor zijn, voor beide petities. Het vragenuurtje, uiteraard in de Tweede Kamer. Stemmingen, onder andere over biomassa-centrales. Kunnen we daar nou wel of niet mee doorgaan? Partij voor de Dieren zegt, stop daarmee. Bomen die over de Atlantische Oceaan hier naartoe verscheept worden, moeten we niet gaan verbranden om energie van te maken. Maar bijvoorbeeld Bontebal van het CDA zegt, we kunnen nu niet zonder die biomassa-centrales, want anders hebben we misschien wel te weinig stroom op het moment dat wind en zon niet genoeg oplevert. En vandaag een hoorzitting met de NS, onder andere met Wouter Koolmees, over die treintickets die toch fix duurder worden. En GroenLinks Partij van de Arbeid komt met een voorstel om daar iets aan te doen.
Ja, precies. En we gaan Hap de Moeder Hoop, Kamerlid van die partij, later in de ochtendspits nog spreken. Die zegt die prijsverhoging, dat kan echt niet. Voor dit jaar is die bevroren, 2024. Maar volgend jaar komt hij als een soort boerang terug, die prijsverhoging. En daar wil Hap de Moeder Hoop iets aan doen. Nou, hoe, dat gaan we zo meteen aan hem vragen. Dankjewel, politiek verslaggever Leenert Beekman.
Ja, de Nederlandse economie is voor het eerst groter dan een biljoen euro, schrijft de CBS. Een verdubbeling in 20 jaar tijd. In 2002 bedroeg het BBP nog zo'n 500 miljard euro. De afgelopen jaren is het BBP fors gegroeid. Komt aan de ene kant door economisch herstel na de coronapandemie. En aan de andere kant speelt de opgelopen inflatie een rol. Het bedrag is niet gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Vorig jaar is de economie met 0,1% gegroeid, schrijft het CBS. En de twee jaren daarvoor lag dat cijfer een stuk hoger. Dat kwam, zoals ik al eerder zei, ook door die opkrabbeling na de coronapandemie. De eerste drie kwartalen vorig jaar krompt de Nederlandse economie nog licht, maar na 9 maanden kwam de lichte recessie alweer ten einde. Onder andere hogere uitgaven door consumenten. En dat kon, want de lonen stegen en de inflatie zakte wat in. In krap 30 jaar heeft het Nederlands BBP een enorme groei doorgemaakt. Slechts 2 keer is de waarde van de economie gedaald. Dat was in 2009, de kredietcrisis, en 2020 door de coronacrisis. In Nederland is inmiddels de 18e economie op de wereldranglijst van het IMF en staat daarmee qua omvang tussen Saudi-Arabië en Turkije. En binnen de EU komt Nederland op de 5e plek.
Nou, biljoen, dus een 1 met 12 nullen. Dat is toch fijn om te zien. Ja, liefde is natuurlijk prachtig, maar liefde kan ook een hoop kapot maken. Zo moet je oppassen dat je niet te veel gevoelige informatie deelt met je liefje online. Zometeen daar een sprekend voorbeeld van.
Ochtendnieuws.
Over een minuutje of 10. Maar eerst naar Amerika. President Joe Biden en voormalig president Donald Trump, die worden de grote winnaars van Super Tuesday. Nou, zoveel is natuurlijk wel duidelijk. Maar de uitslagen zouden wel eens goed kunnen laten zien waar de sterktes en misschien ook vooral de zwaktes van die kandidaten liggen. 15 staten houden vandaag hun voorverkiezingen. En wij gaan naar Jan Posma, onze correspondent in Amerika. Goedemorgen, Jan.
Ja, goedemorgen, Iwan.
Ja, waar ga jij op letten dan bij de Republikeinen? Is dat dan toch vooral die strijd Trump versus Haley?
Ja, en dan ga ik vooral kijken of Haley in meer staten die 30-40% van de stemmen binnen kan halen. Dat was een beetje haar plafond steeds. Trump wint natuurlijk tot nu toe alles met grote overmacht. Maar we zien ook dat er steeds een groep Republikeinen is die toch voor Haley gaat, ook al kan ze niet meer winnen. En een deel van die groep zegt ook op dit moment, wij zouden niet op Trump stemmen in november. Nou, november is nog ver weg, maar dat zou dus echt een zwakte kunnen laten zien in Trump's steun. En dat is met name dan interessant bijvoorbeeld in swing states, die ook aan de beurt zijn vandaag, zoals North Carolina en Virginia. Daar zijn de verschillen heel klein. En daar kan dat natuurlijk het verschil maken. En daarnaast natuurlijk ook de grote vraag, wat doet Haley na vandaag? Ze won 1 primary, die van Washington D.C. Verder kwam ze eigenlijk nooit in de buurt. Haar grootste geldschieter stopt ermee na vandaag. Stapt zij er ook uit? Ja, het lijkt eigenlijk onvermijdelijk. Ze kan in ieder geval geen serieuze campagne meer blijven voeren, want het geld gaat opraken.
Ja, voor haar wordt het dus maken of breken vandaag. En bij de Democraten, waar ga je dan op letten? Want ja, het is een beetje Biden tegen, ja, tegen wie? Tegen zichzelf? Of? Ja, wat zijn de opties?
Ja, dat is het. Ja, dat is het wel een beetje, denk ik, hoor. Want ja, echt serieuze tegenstanders heeft hij niet. Hè. Dean Phillips, die kwam er niet aan te pas. Die zit nog wel in de race. Marianne Williamson ook niet. Die stapte er al uit, maar kwam weer terug. Maar ja, ook geen serieuze concurrent. Maar één ding om op te letten bij Biden is of er weer meer proteststemmen gaan zijn, zoals in Michigan de laatste keer, waar meer dan 100.000 mensen blanco stemden uit protest tegen Bidens Israëlbeleid. Dat is een gevoel dat ook onder jongeren specifiek leeft. In Michigan waren het ook Arabische Amerikanen, maar ook jongeren in heel het land. Daar hoor je dat bij studenten met name. Dus dat is iets om in de gaten te houden bij hem.
Ja. Hey Jan, gisteren bespraken wij al eventjes dat volgens peilingen immigratie het belangrijkste verkiezingsthema is. Nou, jij bent in Texas nog steeds. Afgelopen dagen was je daar in het grensgebied met Mexico. Hebben we gisteren ook een mooie reportage van gehoord. Ja, dat onderwerp, dat immigratieonderwerp, hoe leeft dat daar?
Ja, dat is echt wel enorm. Dus heel veel frustratie hier. Ik hoor veel mensen die dit Biden echt kwalijk nemen. Ook veel Republikeinen hier natuurlijk, vooral op het platteland. Dus dat speelt daarin ook mee. De afgelopen dagen was ik in Eagle Pass. In december was daar een gigantische stroom immigranten die daar dagelijks de Rio Grande overstaken. Het is nu een soort militaire zone geworden. En ook een symbool voor wat Republikeinen Bidens open grens noemen. Eagle Pass was echt een democratisch stadje, maar dit jaar zou dat wel eens kunnen veranderen. Dat zegt de voormalig burgemeester Pepe Aranda.
This community has always been very Democratic Party leaning. I believe that for the first time in history, our county is going to go Republican because of the thing that happened in December. Number one. Number two, because of all the media that's happening, the person who's going to win is going to win because the perception that people have is what is being shared with them.
Ja, interessant om te zien natuurlijk. Dit is Eagle Pass, maar gebeurt dat ook in andere delen van Texas? Gebeurt dat misschien ook in grotere delen van Amerika? En die Aranda die zegt dus, die migrantenstroom, dat was echt een probleem. Maar door sociale media, door Fox News wordt het ook als het ware gehyped. En hij noemde dan bijvoorbeeld criminaliteit. Eagle Pass is vrij veilig. Ik heb me daar ook echt geen moment onveilig gevoeld. Mm-hmm. Maar als je Trump hoort, ben je daar je leven niet zeker. En dat wordt dus heel veel herhaald.
Ja, Eagle Pass gaat dus wellicht flippen. En Trump en andere politici die hier gebruiken Eagle Pass dus nu als een soort podium. Gaan er op bezoek allemaal, hè?
Ja, er komt daar om de haverklap komen naar politici om persconferenties te geven. Vorige week was Biden aan de grens op een andere plek. En Trump was dus toen in Eagle Pass op dezelfde dag. Echt zo'n gek split-screen moment waarop die twee verhalen naast elkaar liepen op de Amerikaanse televisie. Het werd een soort circus, zegt Jesse Fuentes. Dat is een lokale actievoerder.
We're gonna have to put up with this for 8 months. Can you believe that? Trump was here and president was in Texas at the same. How did the border get there, you know? If I could tell you how many delegations of Republican representatives have been to our community, you'd go, yeah, almost everybody has been here. And they come in, they get on a boat, they go for a ride, they come back, they take a photo, and then they talk a little, say a little, a few ugly things. Same old ugly things, and then they leave.
Ja, dus politici komen en gaan, maar ze zoeken eigenlijk alleen de camera's, niet een oplossing. En daar zijn ze heel gefrustreerd over die politieke spelletjes in Eagle Pass.
Ja, dus zou je kunnen zeggen, dit onderwerp verdeelt Eagle Pass eigenlijk net zoals het ook heel Amerika verdeelt.
Ja, zeker. Een groot deel van dit stadje geeft Trump gelijk. Net zoals in de rest van Amerika. Maar een ander deel ziet dit ook echt als campagneretoriek. En dan vooral van Trump natuurlijk. Die recentelijk een immigratiedeal blokkeerde. Omdat hij het nodig heeft als verkiezingsthema. Dat zei hij ook zelf zo. En dus blijft Eagle Pass nu een militaire zone. Dat kost miljoenen aan belastinggeld. Maar ondertussen wordt er niet echt aan een oplossing gewerkt. Zegt de oud-burgemeester nog een keer, Pepe Aranda.
I call what is happening right now, the most expensive political expenditure campaign by the Republican Party to bring attention to illegal immigration. So it does not behoove them to put a stop to this.
Ja, ze hebben er geen belang bij eigenlijk om het op te lossen, want ze hebben dit thema gewoon nodig voor de verkiezingen. En ter illustratie, de laatste hervorming, grote hervorming van het Amerikaanse immigratiesysteem was onder Reagan. Dus een oplossing uit Washington is er ook al heel lang niet meer geweest.
En dat zijn onze Amerika-correspondent Jan Posma. En vandaag dus Super Tuesday, 15 staten die naar de stembus gaan. We gaan het uiteraard met Jan volgen.
Ja, we gaan weer kijken naar wat de beurs ons brengt. En Wesley Weert van BNR Beurs allitereert erop los.
Veel bedrijven met een T komen met hun jaarcijfers. Thales, Traton en Target. En die laatste, Target, verbaasde zichzelf afgelopen jaar met meer winst dan verwacht. En dat terwijl het op één na grootste waarhuis van de VS minder spullen had verkocht dan het jaar ervoor. Nou, dat kan maar één ding betekenen. Hogere prijzen. Of het jaar ook goed is afgesloten, dat gaan we horen. En horen doen we ook van de Chinese elektrische autobouwer NIO. Ook dat bedrijf sluit het jaar af. En daar is de vraag, zal de vrije val eindelijk gestopt zijn? Het aandeel daalde afgelopen jaar met zo'n 40%. En NIO lijkt de prijzenoorlog te verliezen. Te koop minder auto's dan gehoopt. En die auto's worden ook nog eens met flinterdunne marges of verlies verkocht. Tot slot, Bayer. Ook Bayer heeft een zwaar jaar achter de rug. Het bedrijf verloor een rechtszaak over onkruidverdelger Roundup. En het stopte de ontwikkeling van een veelbelovend hartmedicijn. Nou, we gaan zien hoe erg dat er allemaal heeft ingehakt.
BNR Beurs is iedere werkdag om 6:30 live. En natuurlijk als podcast terug te luisteren. Wil je hem nou zeker niet missen? Dan kan je natuurlijk het beste even abonneren in je favoriete podcast-app. En dat is natuurlijk de...
BNR-app?
Uiteraard.
Ja, dacht ik al. Voorspelbaar soms, dat zijn we ook, ja. Goldman Sachs raadt klanten af om te beleggen in China. Volgens het hoofdvermogensbeheer van de bank zijn de recente scherpe beursdalingen in het land geen reden om nu in te stappen. Integendeel.
And our view is that one should not invest in China. First and foremost, we think the economy is going to steadily continue to slow down for the next 10 years. That's a very important factor. Second, when we're looking at policy uncertainty, it is not clear what the overall general direction of policy will be long term.
Dat was Sharmeen Moshaver-Rahmani in gesprek met Bloomberg. Ze zegt onder meer, ja, verwachting van de aanhoudende verslechtering van de Chinese economie in de komende 10 jaar gaan we zien. Komt door problemen op de vastgoedmarkt uiteraard, door verslechterde export, onduidelijkheid over China's beleidsvorming samen met onvolledige economische gegevens. Het vergroot allemaal de bezorgdheid dus om daar te investeren. Nou, we weten ook, de regering van China heeft beperkt welke economische gegevens gedeeld mogen worden met het buitenland. Dus we hebben altijd maar beperkt zicht op wat daar gebeurt. Zo bracht het Bureau voor de Statistiek sommige werkloosheidscijfers niet naar buiten. En Goldman Sachs zegt dan ook, ja, het is niet duidelijk wat nou de algemene richting van het Chinese overheidsbeleid op de lange termijn zal zijn. En die onzekerheid, het zet allemaal een rem op de aandelenmarkt. En dus is voorzichtigheid geboden. Al dus de zakenbank momenteel trouwens bezig het Nationaal Volkscongres van de Chinese Communistische Partij. Zometeen in onze reguliere uitzending gaan we erover praten met onze correspondent in China, Anouk Eigenraam. En dat gesprek kan je uiteraard weer terugvinden ook via de BNR-site en bnr.nl. Dan gaan we mijn koppen snellen. De interessante verhalen uit de kranten.
Ja, het Financiële Dagblad. Grote schadepost voor bouw door stoppen aanleg wegen. Het heeft namelijk grote nadelige gevolgen voor de Nederlandse bouw, de economie en de arbeidsmarkt, zegt beleidsadviseur stikstof Richard Mulder van brancheorganisatie Bouw Nederland.
En ook in die krant. Alleen neutrale landen varen wel bij een mondiale handelsoorlog. Handelsoorlogen met China en Rusland, ja, die raken ook westerse landen, maar wel minder zwaar, zo becijfert het CPB in de ochtendspits. Meer aandacht voor dit onderwerp.
In de Telegraaf. Bedrijven op Gemmelot steken miljarden in verduurzaming van de industrie. Het chemiepark in Geleen gaat volledig van het gas af en wil als eerste chemische productielocatie in 2050 volledig circulair en emissieloos zijn.
En ook in de Telegraaf een EU-akkoord over strenge verpakkingsregels. Je kent ze wel, die hotelshampootjes, die kleine flesjes of die mayonaisezakjes van fastfoodketens of even het zielen van koffers, daarna uitpakken, de rest wegsmijten. Mag allemaal niet meer. Vanaf 1 januari 2030 komen er strenge regels die moeten zorgen voor minder afval in de EU-landen.
Het AD dan. China schroeft defensiebudget verder op en mikt op economische groei van 5%. Dat heeft de regerende communistische partij bekendgemaakt bij de start van het jaarlijkse bijeenkomst van het Volkscongres. Hoor je zo meer over.
En dan naar de Volkskrant. Nederlanders beginnen de digitale dreiging te herkennen. En tijd om die zorgen serieus te nemen. Langzaamaan ontstaat een samenleving waarin burgers verworden tot datapuntjes en iedereen voor eigen inlichtingen dienstje kan spelen. De overheid en bedrijfsleven zouden daar bij hun voortschrijdende digitalisering meer oog voor moeten hebben. Oproep in die krant dus.
NRC tot slot. Partij voor de Dieren verliest het initiatief bij wet voor dierwaardige veehouderij. Hervorming veehouderij D66 en VVD willen het kabinet nog een kans geven om afspraken te maken met de boeren over dierwaardigheid. Met name de Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA en SP bleken daardoor overrompeld.
En dan nog een bijzonder verhaal. Een medewerker van de Amerikaanse luchtmacht, van de Air Force, is opgepakt omdat hij geheime militaire informatie over de oorlog in Oekraïne heeft gelekt. Meldt het ministerie van Justitie. Ja, pijnlijk. Het ging om een 63-jarige man, een civiel staflid bij een van de luchtmachtbases daar. En die zou tussen augustus 2021 en april 2022, zeg maar een halfjaartje dus, aanwezig zijn geweest bij allerlei topgeheime briefings over de oorlog in Oekraïne. En hoe heeft hij dat dan gelekt? Via allerlei USB-sticks of misschien via een clouddienst die niet veilig was? Of heeft hij het verkocht aan de Russen? Nee, hij heeft de informatie gedeeld via een datingsite. Met iemand,
liefde maakt blind, hè?
Liefde maakt blind. Met iemand die een vrouw uit Oekraïne beweerde te zijn. Nou, dat zou natuurlijk relevante informatie kunnen zijn. Deze ongetwijfeld schone Oekraïense vroeg de Amerikaan meermaals om allemaal geheime inlichtingen. En noemde hem haar ook zijn geheime informantenliefje. En haar geheime agent. Ja, helemaal gecharmeerd was die man. Helemaal ingepakt en beboterd. En die ging er met boter en suiker in. Dus dit geheime informantenliefje bezorgde de Oekraïense vrouw uiteindelijk informatie over militaire doelen en de Russische militaire capaciteit in Oekraïne. Nou vraag ik me wel af, was het daadwerkelijk een Oekraïner of was het een Rus?
Ik weet niet. Ik zou wel redelijk rode vlag krijgen als dat soort dingen aan me gevraagd zou worden.
Maar deze 63-jarige dag blijkbaar, nou, het kan geen kwaad.
Ja.
Wat riskeert hij dan nu? Wellicht een gevangenisstraf oplopen tot 10 jaar en een boete die kan oplopen tot $250,000.
Dure date dollar. Was het.
Een dure date en ze hebben geen eens dat gedaan.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.